Running Like a Girl, geschreven door Alexandra Hemmingsley, vertaald door Inge Pieters. Voor mijn vader, die me de ene voet voor de andere leerde zetten. Voor mijn broer, die me vaker op de benen heeft gehouden dan hij ooit zal weten. En voor David, die de zon voor me laat schijnen. Voorwoord. Alle hardlopers hebben hetzelfde geheim. Namelijk dat ze het niet doen voor hun lichaam, maar voor hun geest. Slanke benen kunnen saai worden, maar een heldere geest verveelt nooit. De strakke kont, het wasbordje, het tevreden gevoel dat je best één donut meer kunt eten als je voor de tv hangt, dat is niet waar hardlopen om draait, maar hoogstens een bijverschijnsel. De echte jackpot is weten dat je de deur uit kunt gaan met angst en beven voor wat je te wachten staat. Maar ook dat je, als je jezelf gewoon vooruit kunt blijven dwingen, telkens maar een paar minuten, een paar lantaarnpalen, een paar kilometer verder niet alleen beter gaat lopen, maar dat je hele leven daar beter van wordt. De momenten van woede en wanhoop waarmee hardlopers te maken krijgen op kritieke momenten tijdens een lange duurloop, zijn basale lichamelijke reacties op de situatie waarin je je bevindt. Maar als je dat eenmaal accepteert, kun je ze leren overwinnen, en ga je langzamerhand geloven dat alles mogelijk is. Een lekker loopje op een moment waarop je echt de deur niet meer uit wilt, heeft de magische kracht om een netelig probleem te ontwarren waarmee je al dagenlang loopt te worstelen, zonder dat je echt begrijpt hoe dat kan. Of je ontwaart ineens een diepte in je emoties die je nooit van je leven bij jezelf had verwacht. Eind september vorig jaar ging ik in Londen naar de bios om Ryan Gosling te zien in Drive. Geweldige film, een echte aanrader, maar vergeet niet dat ik hem eerst heb gezien. Ik raak niet zo snel afgeleid als ik in de ban van Gosling de Grote ben, dus toen mijn telefoon ging, net toen ik de bioscoop binnenliep, nam ik alleen maar op omdat mijn zus net die dag was uitgerekend voor haar eerste baby en ik zag dat de beller mijn moeder was. Maar in plaats van de mededeling dat mijn zus naar het ziekenhuis was, kreeg ik het bericht dat haar man, een gezonde, actieve 35-jarige, was opgenomen. Zijn hartritme was ineens gevaarlijk hoog en niemand wist waarom. Mijn moeder zei dat ik maar gewoon naar de film moest gaan, want hij moest eerst naar de specialist en we konden verder toch niets doen, maar ze vroeg me wel om mijn mobiel aan te houden, voor het geval mijn zus me nodig had. Ik liep half in trance de bioscoop in met een akelig, kil gevoel in mijn botten. Ik zat in de zaal met mijn telefoon in mijn hand, gehypnotiseerd door Gosling, maar me tegelijk bewust van de constante stroom van ongeruste gedachten die door mijn hoofd ging. Wat gebeurde daar in het ziekenhuis een paar kilometer verderop? Ik begreep het gewoon niet. Ik sms'te mijn vader de hele film door om te kijken of er al iets meer bekend was, maar nee. Ik liep de bioscoop uit en belde het ziekenhuis. Ik wist meteen dat het foute boel was toen ik binnen een paar tellen rechtstreeks met mijn zus werd doorverbonden. Ze was in tranen en vroeg of ik meteen kon komen. Hierna volgde zo ongeveer de bizarste 48 uur uit ons leven. Ik ging naar mijn zus, nam haar mee naar huis, maakte thee met toast voor haar, hielp haar in en uit de badkuip en stopte haar in bed. Hun baby diende zich nog niet aan, maar hetzelfde gold voor het nieuws over haar man, die nog steeds vastzat aan talloze mysterieuze ziekenhuisdraadjes. De volgende ochtend ging ik met mijn zus naar de verloskundige en daarna naar het ziekenhuis om bij haar man te gaan kijken. Ik wendde mijn blik af toen hij haar vertelde dat hij binnen een paar uur een spoedoperatie aan zijn hart moest ondergaan. Ik hield mijn adem in toen ik hem aan de chirurg hoorde vragen wat het alternatief was. Ik bleef mijn adem inhouden toen het antwoord was: er is geen alternatief. Uw aandoening is bijzonder zeldzaam en kan zonder behandeling dodelijk zijn.